Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is een BNR-podcast.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer 140. Dag, Michel van Baal.
Goeiedag.
Hi. Luc van den Abele.
Hi.
Hallo, mijn naam is Herbert Blankenstein. We gaan weer een uur ruimtevaartnieuws tegemoet. Michel, wat is jouw leukste onderwerp vandaag?
Wel leukste eigenlijk. Dat denk ik is het leukste onderwerp. Het leukste onderwerp is dat er zijn natuurlijk dit jaar al de nodige lanceringen geweest. En ook de eerste Europese lancering is nu achter de rug. En jullie mogen raden, en doe maar nu even niet, want dat is een maar raden straks door welk land dat is gebeurd. Maar daar komen we zo meteen.
Oké, spannend. We gaan erover nadenken. Luc?
Twee shuttles bereiden nieuwe missies voor. Er zijn twee ruimtevliegtuigen, de ene wat beroemder dan de ander, die iets leuks in petto hebben.
Leuk. En ik ga jullie een asteroïde presenteren met een wel heel bijzondere naam.
Oké. Okay.
En die ga ik ook nog niet verklappen.
Blijf vooral luisteren.
Ja. Ik ben steeds met Michel. Weet je wat, ik ga nu Luc het woord geven. Kom eens met je shuttles bijvoorbeeld.
Goed. Voor onze gesneden koek. Maar inmiddels denk ik dat er luisteraars zijn die het tijdperk niet meer hebben meegemaakt. De Space Shuttle, dat was ooit het belangrijkste vaartuig om mensen mee naar de ruimte te vervoeren. Laatste vlucht is alweer bijna 13 jaar geleden. Maar toch is de missie van de Space Shuttle nog niet helemaal voorbij. Sterker nog, er staat voor het eerst in 13 jaar weer een geheel opgebouwde Space Shuttle klaar. Ja. En dat betekent dan twee van die grote van die vaste brandstofraketten. Een grote tank daartussenin en daartegenaan het ruimtevliegtuig, de Space Shuttle Orbiter, geplakt.
Maar ook precies volgens de blauwdrukken van de oorspronkelijke Space Shuttle? Of is het een nieuw ontwerp?
Sterker nog, het is Space Shuttle Endeavour.
Endeavour zelf.
Het is de tank die voor de 136e vlucht aan de Space Shuttle was gebouwd. Die nooit heeft gevlogen. En de twee boosters die daarnaast staan zijn opgebouwd uit stukken boosters die gebruikt zijn tijdens het shuttle project.
Ik wist niet beter of dat ding was, hoe noemen ze dat, decommissioned?
Mm-hmm. Dat is die ook heel ernstig.
Ja. Maar is dit een volledig nieuw initiatief?
In principe wel. Het is, je zou het dan alsnog een soort gedeelde STS-136 kunnen noemen. Maar de nieuwe missie van de Space Shuttle is educatie en vermaak. Het ding staat namelijk in Amerika, in het California Science Center in Los Angeles. Daar heeft Endeavour de afgelopen 12 jaar gewoon op de grond in een hal gestaan, zodat het publiek hem goed kon bekijken. Maar de plannen waren er al snel om het geheel een andere vorm te geven, zodat mensen echt konden zien hoe de Space Shuttle eruit zag als die op het lanceerplatform stond.
Met de dagen, hij gaat niet vliegen.
Dat is inderdaad het geheim. Dat is maar goed ook, want midden in Los Angeles is dat misschien best een slecht idee.
Zeker,
ja. Nee, er wordt een heel nieuw gebouw neergezet om die shuttle te herbergen. Sterker nog, de shuttle is al op zijn plek gezet en nu wordt het gebouw eromheen gebouwd, omdat het onmogelijk zou zijn om die samenstelling zo te doen als het dak er al op zat, zullen we maar zeggen. Maar het belooft een heel spectaculair gezicht te worden. Anders dan bij een live space shuttle kan je er nu inderdaad tot een paar meter bij komen, hem aanraken als het ware op diverse platforms. Kun je hem bekijken. Het voor mij weerzinwekkende is dan dat het hoogste platform ook voorzien wordt met een glazen bodem. Mm-hmm. Zodat je de shuttle mooi van boven kan bekijken. Daar hou ik niet zo ontzettend van. Maar dat belooft iets moois te worden. Wat ik kan zeggen, het is een beetje een gedeelde missie voor de shuttles. Want ook de andere vier space shuttles die nog hebben overleefd, die zijn te zien. Atlantis staat in het...
Even tussendoor. Enterprise. Maar... Nee, toch nog maar.
We hebben Endeavour. Atlantis die staat in het Kennedy Space Center Visitor Center. Zoals die in de ruimte vloog. Dus inderdaad met zijn deuren open en de robotarm naar buiten. Ze hebben hem fantastisch neergezet. Ik heb hem daar mogen zien. Enorm indrukwekkend. Dan is Discovery gestationeerd in het Woodford Hazy Center in Virginia. Daar staat hij inderdaad ook gewoon met de pootjes op de grond. En dan hebben we inderdaad Enterprise.
Ja.
De enige shuttle die nooit in de ruimte heeft gevlogen. Oh. Maar in de jaren 70 wel eens gebruikt om testvluchten te maken vanaf de rug van een Boeing 747.
Ja. Die staat, waren er 6 en er zijn er altijd 5 actief geweest. Hè? Dat is...
Er zijn er 2 verloren gegaan. Challenger precies, en Columbia zijn helaas niet meer teruggekomen van hun laatste missie.
Dus 6 min 2 is 4.
Ja, klopt. Ja, precies. Ja. Enterprise staat in het Intrepid Sea en Sea Air and Space Museum in New York.
Ja.
En daar hebben ze hem op zijn achterste wielen neergezet. Zoals hij eruit ziet tijdens de landing. Dus alle 4 die shuttles, die geven een beetje een ander aspect van een missie.
Ja.
En zijn behoorlijk populair bij het grote publiek. Maar ik denk dat Endeavour in Los Angeles echt de show gaat stelen. Dat wordt heel indrukwekkend. Het gaat nog een paar jaar duren voordat het gebouw af is en de tentoonstelling open. Maar houd in de gaten.
Leuk.
Enterprise heb ik gezien trouwens. Inderdaad, in de VS. Maar die staat op een boot voor. Dat was toen,
ja, precies.
Op een boot. En dat is een soort van rare ervaring. Weet en dat is best wel krap allemaal.
Ja, en er is nog het een en ander fout gegaan. Ze hebben dat ding met een barge vervoerd door de haven van New York. En dat is niet helemaal goed gegaan. Hij heeft wat schaafwonden aan zijn staart en een vleugel opgelopen. Dus dat hebben ze allemaal een beetje moeten repareren.
Hij was toch al niet zo echt.
Nee, precies. Inderdaad. De andere shuttle die in voorbereiding is, is de Dream Chaser van Sierra Space. We hebben hem al wel een paar keer besproken hier. Het ding wordt nu getest in het Neil Armstrong Test Facility in Ohio. De pers kon daar recentelijk terecht om het hele ding te bekijken. Het exemplaar heet Tenacity. Vasthoudendheid in het Nederlands, omdat er...
Een woord voor een Mars rover.
Eigenlijk wel. Hè? Ja.
Een ruimtevaartproject.
Ja, precies, inderdaad. Nee, er moest hard gewerkt worden, vooral tijdens corona, om het project doorgang te laten vinden. Nou, het toestel is ontwikkeld voor commerciële bevoorrading van ISS. Het is een soort mini space shuttle, gebaseerd op een oud Russisch ontwerp, notabene. En laatste tests zijn nu bezig. Eerste lancering is gepland voor april van dit jaar. En dan moet hij op de tweede Vulcan-missie gaan vliegen. Hij gaat dan naar ISS, maakt middels een speciale module die aan de achterkant van het toestel zit vast aan het ruimtestation. Gaat dan 45 dagen daar verblijven en moet uiteindelijk weer op de oude landingstrip van de Space Shuttle op Kennedy Space Center terugkeren. Het is een vrachtvaartuig eigenlijk. Het kan zo'n 5 ton naar het ruimtestation vervoeren en ook weer 1750 kilo meenemen. Dat is voor de wetenschap natuurlijk heel erg handig.
Hij kan een kleiner aantal kilo's mee terugnemen dan hij heen neemt. Hoe zit dat dan?
Ja, precies. Ja. Nou ja, op de heenweg heb je een hele krachtige raket die je lekker omhoog stuwt. Dus ja, dan hoef je nergens rekening mee te houden. Terugkeren is altijd een ander verhaal.
Omgekeerd vermoeden.
Ja, nou ja, het is... kijk, het grote voordeel van dit ding is dat hij inderdaad vleugels heeft en je hem goed kan sturen. Heel beheersbaar re-entry omstandigheid van maar 1,5 g. Dat is dus zelfs voor mensen heel erg goed te doen. Maar het wordt echt een vliegend object. Het wordt echt een vliegtuig. En dan heb je met gewicht een verdeling sowieso al te maken. En gewicht ten opzichte van hoeveel vleugeloppervlak je hebt. Dus dan wordt dat best een ingewikkelder geheel.
Ja, maar dan begrijp ik wat je zegt. Want het is eigenlijk een ander soort toestel op de terugweg dan op de heenweg.
Ja.
Ja, maar dit is voor Soyuz ook waar, hè? Dat er op de heenweg meer mee kan dan op de terugweg.
Ja,
ik weet niet helemaal of dat met parachutes te maken heeft. Maar het is wel absoluut zo dat dingen terugbrengen altijd veel ingewikkelder is qua kilo's dan dingen omhoog brengen.
Verrassend. Nou ja, maar dit is dus shuttle. Het is wel een een ding waarvan als je voorbij komt, zeg je, hé, daar gaat een shuttle. Maar het is een heel ander toestel dan de oorspronkelijke
Space Shuttle. Ja, zeker. Het is, veel kleiner. Deze versie vliegt ook zonder astronauten. Sierra Space heeft van begin af aan het doel gehad.
Onbemand dus.
Inderdaad. Om dit toestel ook voor astronautenvervoer te gaan gebruiken. Dat is nu doorgeschoven naar een nieuwe versie. En nou ja, vanzelfsprekend gaan de missies met Dream Chaser heel veel input geven om dat ontwerp, wat al wel gepland is, om dat te verfijnen en uiteindelijk, misschien over iets van 5 tot 7 jaar te gaan uitvoeren.
Ja, ja. Oké, nou, mooi verhaal. Michel, jouw eerste.
Laat ik dan maar gelijk het verlossende woord verkondigen. Want welk land heeft de eerste Europese lancering volbracht? Van
zal
dit
toch
jaar?
Niet Nederland zijn?
Het is inderdaad Nederland. Oh. Het is inderdaad Nederland. Maar dat zegt ook wel iets over de schraalheid van het Europese lanceerspectrum momenteel. Hè, voor de goede orde, met alle respect voor T-minus, waar ik zo meteen bij kom. Maar het is natuurlijk ook zo, door problemen met Ariane en met Vega, weet je, dat er natuurlijk op dit moment in Europa niet heel veel omhoog gaat, helaas. Dus is de eer aan Nederland. En het is betrof een lancering vorige week een paar dagen geleden, geloof ik, in Kiruna, in Zweden. Door een Nederlandse start-up, genaamd T-minus, met een sondeerraket. Dus een raket die niet orbitaal is, maar alleen naar de bedoeling was 100 tot 120 kilometer kan. En dat zouden ze 2 keer lanceren. Die eerste is wel gelanceerd. De raket deed het eigenlijk goed. Alleen kwam de lading er te vroeg uit. Waardoor de instrumenten niet op de goede hoogte terecht kwamen. Dat had vooral te maken met de temperatuur. Want ze moesten blijkbaar toch wel redelijk improviseren om bij min 35 dat allemaal goed te laten werken. Dus die tweede lancering is nog tot nader orde uitgesteld. In zekere zin is het dus wel een geslaagde lancering. Maar goed, op de schaal van lanceringen natuurlijk wel een kleintje.
Ja.
Hij komt mij heel bekend voor, want dit komt voort uit de Delftse studenten der omgeving. Ja. Het is een start-up ontstaan uit mensen die vroeger bij de Delft Aerospace Rocket Engineering zaten. Die ook in het verleden al raketten maakten, omdat ze met als eerste studententeam naar de ruimte wilden. Dat hebben ze niet gehaald. Ze hebben wel het Europese record staat op 21 kilometer nu. Maar toen hadden ze al een raket en die heette ook al DART. Althans, die heette Stratos, maar daar hadden ze ook al een DART. Dus ik herken het principe van wat ze toen ook al wilden. En het idee is dat je een raket neemt die op zichzelf een eerste boost geeft, om het zo maar even te zeggen. En dan zetten ze er een soort DART, heet het ook, een pijl op als het ware, die vrij smal is. En die dan vanuit die zo gestroomlijnd is dat hij met die 6000 kilometer per uur die hij meekrijgt door kan schieten naar 100 kilometer. En dat was ook altijd het plan van de studenten toen om de ruimte te bereiken.
Ja.
Wat dus nog niet gelukt is. Deels ook corona, denk ik, dat daar meespeelde, waardoor dat een tijdje niet zo opschoot. Maar ze hebben dit, tot mijn verbazing eigenlijk, voor blijde verrassing, dit concept blijkbaar vercommercialiseerd. En ze gebruiken de binnenruimte in die DART dan om instrumenten naar 100 kilometer te brengen. Het zijn natuurlijk per definitie dan wel relatief kleine instrumenten. Want volgens mij is die DART 3,5 centimeter doorsneden. Dus ja. Daar kan niet zo heel veel in. Maar ze hebben dat blijkbaar daar klanten voor. En hadden ze 2 lanceringen in Noord-Zweden. Niet helemaal gelukt, maar een goede stap op weg. Dus dat is toch een kleine pluim voor de Nederlandse ruimtevaart.
Ja, hartstikke leuk.
Ja.
Nou, dan ga ik jullie trakteren niet op het onderwerp dat ik jullie net in het vooruitzicht stelde. Dat komt ook al hoor. Maar ik wil het eigenlijk eerst hebben over iets waarmee ik teruggrijp op de vorige aflevering.
Ja.
Want toen kwam er in het gesprek tussen, even kijken, Inkeloes ter Kate, Bruno van Weijburg en Filip Schonians. Kwam niet als echt onderwerp, maar zo in het voorbijgaan kwam ter sprake dat er een plan was om met laserstralen ruimteschroot naar beneden te schieten.
Ja.
En de aanwezigen die zaten zich eigenlijk af te vragen van hoe moet dat dan werken?
Mm-hmm.
En toen ik dat hoorde, dacht ik van nou, volgens mij kan ik me daar wel iets bij voorstellen. En ik ben dat gaan uitzoeken. En hier volgt wat daar uitkomt. Ik heb gevonden dat in elk geval in 2013 heb ik een publicatie gevonden. En terwijl ik praat, probeer ik dat weer boven te krijgen. Publicatie gevonden van de International Society for Optics and Photonics. Toen is er al, misschien is het wel eens ook eens eerder gebeurd, maar een van de eerste die ik kon vinden in elk geval, die was toen een publicatie over lasergebruiken om troep naar beneden te schieten. En waar het op neerkomt is dat je dan, je moet een redelijk intense laserstraal nodig, heb je nodig. Daarmee schiet je voorbijkomend ruitersoort zo aan dat je het aan de voorkant raakt natuurlijk.
Ja.
En als die straal intensief genoeg is, en dan hebben we het over 75 kilowatt. En dan lever je 75 impulsen van 5 nanoseconden trouwens.
Ja, ja, ja.
En dan lever je per puls 75 kilojoule per vierkante meter af op het object.
Mm-hmm.
En dat zorgt ervoor dat er het nodige verdampt van dat object.
Ja.
En het is vooral dat verdampen dat dan zorgt voor een remmende werking. Want er vliegt dus iets weg van dat ding dat daar rondzweeft.
Actie is min reactie.
Dat vliegt weg in voorwaartse richting. Dus je krijgt een duwtje in achterwaartse richting. En het verhaal eindigde dan mee dat je dan per puls van 5 nanoseconden een snelheidsvermindering bereikt van 10 centimeter per seconde. Dat is natuurlijk niet veel op de kilometer per seconde die je hebt op dat moment.
Nog niet, nee.
Maar het zijn dus pulsen van 5 nanoseconden. En dan kun je er per seconde een hele hoop van afleveren.
Ja. Ja.
Dus om dan een lang verhaal kort te maken, dan kun je per overkomst, want deze laser staat op de grond, kun je een object vertragen met ongeveer 100 meter per seconde. En dat is genoeg.
Ja.
Ja.
Ja,
om dat ding beneden te krijgen. Niet meteen.
Nee, maar naar een lagere baan te krijgen.
Op termijn. Je krijgt een lagere baan. Daar heeft hij alweer meer last van de atmosfeer. Goed, dat is etappe 1, zal ik maar zeggen. En toen vond ik een latere publicatie. Die was dan van vorig jaar. En die was afkomstig van twee onderzoekers van de University of Strathclyde in Glasgow. En die was nog een stuk interessanter. Want het vorige verhaal ging over iets wat je op de grond neerzet. En dit ging over space-based lasers.
Okay.
En die hebben nadelen en voordelen.
Ja.
Nadelen zijn natuurlijk dat je niet maar raak kunt ontwerpen met je kilo's. Een laser op de grond kan zwaarder zijn en ook een hoger vermogen. Hè. Boven in de ruimte moet je ook zuinig zijn met je vermogen, want je moet het met zonnepaneeltjes doen. Dus dat zijn nadelen. Een voordeel is dat je alles wat daar vliegt langer van voren kunt beschijnen. Ja. Staat je laser op de grond,
moet je iets, echt in het voorbij gaan schieten.
Iets in het zenit kun je wel beschijnen, maar dat beschijnt van opzij, dan bereik je niks.
Nee.
Dus alleen wat aan de horizon staat en naar je toe komt, kun je even beschijnen. Zit je in de ruimte, dan kun je dat veel langer doen.
En je hebt geen last van de atmosfeer, neem ik aan.
Precies. En je hebt geen last van, dat is ook een overweging. Precies, dus dat soort dingen zijn dan verschillen. En deze heren komen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Het kan.
Ja.
Dus dat is mooi. Maar ze kwamen nog tot een andere conclusie ook. Want je kunt namelijk het doen met een laser die zeg maar de boel zodanig verschroeit dat je spul verdampt en daar afremming mee bereikt. Maar je kunt ook kiezen voor fotonische afremming. Dan maak je dus alleen maar gebruik van de druk van het licht.
Ja.
Dan heb je dus veel lagere vermogens nodig. En wat je daarmee kunt bereiken is dat je botsingen voorkomt. Dus dan kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je niet je hele ruimtestation van koers hoeft te veranderen, maar je verandert het ruimtepuin van koers. En dat kan genoeg zijn.
Ja.
Dus dat zijn een paar hele interessante.
Oké. Bij dat laatste heb ik wel meteen vraagtekens. Weet je, omdat ik altijd bij ruimtestation heb geleerd dat onder de centimeter, zeg maar, is het ruimtestation in feite voldoende gepanzerd. En boven de 10 centimeter of meer boven de 4, pak me niet op de piezen, maar boven de 4 centimeter kun je het redelijk goed zien. En dat zijn relatief weinig deeltjes, kunnen wel aan de kant. En dat met name dat tussengebied is gevaarlijk. En dat, terwijl ik me hier ook wel bij kan voorstellen, dat om dat te laten werken, weet je, is het de vraag, moeten ze voldoende groot zijn? Hoeveel zijn dat er dan van? Dat je echt denkt, dit klinkt als dat het alleen maar werkt bij hele kleine stukjes waar het ruimtestation eigenlijk sowieso wel tegen robuust
is. Maar kijk, dat is elk object heeft zijn eigen afmeting en zijn eigen gewicht. Dit werkt dus in een aantal gevallen. Heb je dan een twee keer zo groot object, dan is het waarschijnlijk, even kijken, dan is het oppervlakte vier keer zo groot en het gewicht is 8 keer zo groot.
Dat
soort overwegingen krijg je.
Ja.
Dus hoe groter de dingen, hoe moeilijker. Maar ja, je kunt wel gewoon een aantal keren kun je de bewerking herhalen.
Ja.
Dus
ja, nou moet ik zeggen dat
afhankelijk van het belang kun je toch wat doen.
Ja.
Ja. Scenario 1 baart mij dan toch wel zorgen.
Wat is de scenario 1 bedoel je?
De laser.
Ja?
De casus is dan van het verdampt. Maar zou het 100% verdampen? Als ik voorstel dat je met een laserstraal bijvoorbeeld op een satelliet gaat mikken, dan zullen delen daarvan inderdaad verdampen en andere delen juist weer meer energie oppikken en een andere kant op opspringen. Dus ik heb zoiets van, ja, in hoeverre ga je hier nou het nachtmerriescenario achterna van de Chinese ESET proeven? Van een satelliet aan flenters schieten. Ja, een satelliet is kapot, maar we zitten wel met een wolk van ruimtepuin.
Wat ik het mooie vind van een techniek als deze. Kijk, we hebben hier allerlei technieken wel eens besproken. Hè? Een satelliet omhoog schieten met een armpje of eentje die netten uitwerpt.
Net. Ja, ja.
Ik heb altijd geroepen hier, jongens, dat schaalt niet.
Nee, dat is eens.
Flauwkul. Ja. Dit schaalt wel.
Ja. Ja.
Je kunt zo'n laser kun je op het ene object richten, ben je daarmee klaar, dan richt je hem op het andere. Sommige, daar zul je baan voor moeten veranderen. Of je lanceert nog een andere die een andere categorie banen bewerkt. Ja. Maar dit schaalt min of meer.
Ja.
En als je dan een x-aantal brokstukken succesvol kunt wegwerken, dan is het niet zo erg als je een keer per ongeluk van één brokstuk er twee maakt.
Ja.
He, want wat je zeker niet
gaat doen, verminder je dan toch het aantal.
Ja, wat je niet gaat doen, dat is een satelliet zodanig aan gruzelementen schieten als juist die ESAT-proeven hebben gedaan.
Ik denk dat dit echt gaat over de onder de 1 centimeter categorie.
Ja.
Dan waar dit zinvol voor is. Volgens
mij is het de categorie centimeter.
Ja,
de orde van grootte.
En daar zit dan qua schalen ook meteen de zorg. Want je bent een beetje één zorg op zichzelf. Maar je hebt het volgens mij over honderdduizenden, weet je wel, stukjes al intussen. Hè? En ook sommige trouwens ook niet eens allemaal van menselijke origine. Hè? Er zit ook nog een heleboel soort reut wat er gewoon hoort, om het zo maar even
te zeggen. Ja.
Maar wat wel vervelend kan zijn als je tegenkomt.
En dat je in één moeite door kunt meenemen.
Ja.
Ja, dus maar de vraag is natuurlijk wel of je op die schaal, zeg maar, in staat bent om dat werkbaar te maken.
Ja. Ja.
Nou ja, niet elk verfschilfertje, duidelijk.
Nee, precies.
En ook geen complete satellieten.
Nou, het is zelfs dat is nog wel een puntje. Niet elk stukje van de ruimte hoef je per se schoon te maken. Sommige stukjes van de ruimte zijn heel waardevol, omdat daar soms synchrone satellieten zitten op 900 kilometer, et cetera.
Ik zie dus echt wel mogelijk dat je, als je eenmaal begint, je gaat een keer zo'n ding ophangen.
Ja.
Met een bepaald vermogen en een bepaalde hoeveelheid zonnepanelen. En als dat succes heeft, dan kun je aan de knoppen gaan draaien.
Ja.
Dan kun je weer grotere zonnepanelen en meer vermogen, een grotere ding.
Ik weet niet of het
betere camera's, weet je wel. Ja. Ja, toch?
Ik weet niet of het heel veel over mijn inborsten, zeg maar. Ik bedenk ook spontaan weer een schaduwkantje.
Ik dacht dat het mijn werk was hier.
Meestal. Je de kritiek af.
Natuurlijk inderdaad stukjes van een van de centimeter kan je dan prachtig verdampen. Maar dan kan je ook je lasertje op iets richten wat nog wel werkt. Van de buurman die je niet...
Maar wacht even, want het gaat niet om verdampen, hè, even voor de goede orde. Los van tijd, Herbert. Ik ben even team Herbert. Weet je, het gaat niet om verdampen. Het gaat erom dat je op dat oppervlakje raakt en dat een deel van dat oppervlak verdampt. Ja. En dat geeft actie is een reactie. Dan krijg je een krachtje. Die kracht is volgens mij een stuk groter dan als je het alleen maar fotonisch doet. Dus dan krijg je een krachtje, waardoor de baan van dat objectje een beetje verandert en na een tijdje dan verbrandt.
Ja.
Zet je zo'n laser op Space Station, dan denken ze misschien na een half uurtje, god, wordt een beetje warmer.
Ja. Het gaat om laagjes atomen, weet je.
Die
schaal.
Ik denk dat... Ja, natuurlijk kun je dit doen, maar heb je heel andere orde lasers, heb je dan.
Ja, dat doe ik wel.
En dat gaat denken, want je wil het eigenlijk niet verdampen, je wil het gewoon alleen maar een klein beetje een pulsje geven.
Ja, die actie die we weer veroorzaken. Ja.
Het is niet integraal zappen.
Nee, het wordt niet James Bond en Star Wars en SDI. Okay.
Maar blij dat dit opgehelderd is, Herbert.
Ja, ik vond het leuk om uit te zoeken. En ik vind het ook een leuke benadering. En zoals ik zeg, een stuk voor mij in ieder geval een stuk meer veelbelovend dan wat we tot nu toe hebben gezien.
Ja.
Luc.
Oké. We gaan weer naar de maan. Het is een beetje druk geweest daar de laatste tijd. Het ene project werd afgesloten met wat meer succes dan het andere. We hebben natuurlijk de eerste commerciële poging gehad om op de maan te landen met Peregrine van Astro Robotics. Dat ging niet goed omdat er een brandstoflek was. Het ding heeft de maan helemaal niet bereikt en is uiteindelijk in de atmosfeer van de aarde weer verbrand. Japanse Slim. Die was letterlijk nogal ondersteboven van zijn maanlanding. Die eindigde op zijn neus nadat er een raketmotor niet alleen was uitgevallen, maar er zelfs was afgevallen.
Toch wel leuk dat er meteen een rover naast stond.
Ja, en dan ook nog een rover die gewoon door een speelgoedfabrikant is gemaakt.
Zoveel zondes zijn verloren gegaan en niemand heeft ooit geweten hoe ze erbij hing.
Ja, wij denken nu, allemaal even aan filet van Rosetta, die ook vermoedelijk verkeerd op de...
Precies. Dus dat, min of meer succesvol. We gaan weer een nieuwe poging doen. De EM-1 mission van Intuitive Machines staat klaar voor de lancering. Dat moet dan morgen, dat is dan 15 februari, om 7:05 in de ochtend gaan gebeuren. Lander is van het type Nova C en dit exemplaar heet de Odysseus. Maar ze hebben hem gelijk maar Odi genoemd, omdat het wat makkelijker klinkt. Omvallen zit er dan niet bij, want het ontwerp voorziet in 6 pootjes. Ding is 4 meter hoog, weegt 675 kilo. En het is eigenlijk een demonstratiemissie voor NASA, voor een commerciële vrachtdienst naar het maanoppervlak. Allemaal in het kader van het grote programma Artemis, wat uiteindelijk in een maanbasis en semi-permanente bewoning door astronauten moet gaan leiden. De landing gaat plaatsvinden in of op de rand van de krater die Malapert A heet, zo'n 300 kilometer van de zuidpool van de maan. En lancering gaat, hoe kan het ook anders, met een Falcon 9 morgenochtend. Dan zijn er 3 koerscorrecties gepland en moet het ding op 22 februari uiteindelijk gaan landen. Hij zal dan zo'n 7 dagen functioneren voordat, en dat verhaal kennen we ook al van Slim, de zon ondergaat, zonnepanelen niet meer werken en de energievoorziening van het ding ophoudt.
Ook definitief? Of komt hij dan nog 14
jaar terug? Hij is inderdaad...
Daar kan de elektronica meestal niet tegen. Dan moet je heaters meenemen om dat voldoende warm te houden. En als je dat niet meeneemt, dan is het meestal...
Inderdaad. Nou ja, naast inderdaad gewoon demonstreren van kunnen we goed op de maan landen waar we dat willen, is er het een en ander aan wetenschappelijke en ook commerciële wetenschap aan boord. Er is een laserreflector, navigatiedemonstratie, apparatuur voor radioastronomie en ook apparatuur die de interactie tussen ruimteweer en het maanoppervlak gaat bestuderen. Interessantste vond ik een instrument dat via 4 camera's het opstuivend maanstof gaat bekijken tijdens de landingsmanoeuvre. En dat is van belang voor toekomstige landingsvaartuigen. Het wordt echt als een groot probleem gezien wat je met dat maanstof moet.
Ja.
Als je een maanbasis hebt gebouwd en je gaat daar, omdat dat nou eenmaal handig is, in de buurt landen, ga je met die remraketten zo ontzettend veel stof doen opwaaien dat je hele basis onder gestoven wordt. Daarnaast... het is niet zomaar zand of zo wat een beetje opstuift. Maanstof is heel erg etsend. Als je het onder een microscoop bekijkt, zijn het net kleine zaagjes.
Je moet het ook absoluut niet inademen.
Nee, precies. Het is ontzettend slecht voor de gezondheid. Ja.
Komt dat maar eens.
Precies. Als je het inderdaad straks hebt over een maanbasis waar astronauten regelmatig naar buiten moeten...
Ja.
Onder het stof terugkomen. Het spul is...
pak moet uittrekken.
Ja, precies. Ja. Het is niet van het pak te verwijderen. Daarnaast, als we wat grotere afstanden willen gaan afleggen op de maan, zullen we dat doen met rijdende apparatuur. Ja. Dat betekent
dat je
achter zich aan, maar dat komt ook in de wielen terecht, lagers, dat soort systemen. Ja, ja. Daarover zijn echt grote zorgen.
En die deeltjes zijn ook extreem klein. Het is fijnstof.
Absoluut. Ja. Het is echt
een gebrek aan erosie. Ja. Hè? Dat die zijn niet afgekapt, afgesleten door allerlei erosieprojecten.
Wordt dat nooit weggespoeld? Hè? Want op aarde verdwijnt het allemaal.
Allemaal vlijmscherp in feite.
Dus dat is, dat wordt een hele interessante om te kijken wat je daarmee moet in de toekomst. Een redelijk doemscenario is natuurlijk dat je zodra je een basis aan het aanleggen bent, eerst een gigantisch betonnen platform moet gaan aanleggen om dat stof maar uit de buurt te houden.
Wat niet lukt.
Precies. Nou ja, goed. Je hebt dan het geluk dat het niet echt waait op de maan. Dus,
en je hebt geen natuurgebied bij je hebt, zoals in ja. Zuid. Nou ja, goed. Ja, ja. Ja, anders konden Elon Musk vragen dit te regelen.
Ja, ja. Die heeft ervaring. Ja, maar dit is dus, als dit allemaal werkt, ja, daar zullen ze hele nuttige informatie uit gaan afleiden. Ja. Dus,
hoe groot acht jij de kans dat dit lukt?
Ik denk 50-50.
Ja, as usual.
Ja, ja,
je moet het is... dat die landing slaat.
Ja, ja,
dat
ja, de landing
ja precies. Okay. Het, is, nou ja,
ja, het mislukt nogal vaak. Hè,
ja, ja, precies. Ja,
ik vind ook de plek waar je het net over had, 300 meter, of wat was 300
kilometer van de Zuidpool.
Dat is, ja, dat is niet een plek waar we heel veel ervaring hebben met landen.
Nee,
het is,
nee precies.
Daar, dus je moet ook, je moet, want ik las ergens dat ze 10 orbits, lage orbits om de baan, daar hebben we het al vaak over gehad, hè, dat die ja, zo'n lage orbit om de baan in principe kun je niet heel lang volhouden. Dus ja, instabiel.
Hij gaat inderdaad rondjes draaien op 100 kilometer. Ja. Landing gaat dan ook snel. Dat is in 2 minuten gebeurd. Ja. Maar dan heb je ook maar heel weinig kans om, als er iets fout gaat, nog iets te corrigeren.
Ja, maar dus, hoe een slagingskans van 50%, als ik dan terugdenk aan de 70s, de maanlandingen, daar is er één van mislukt. En dat had te maken met een probleem bij het opstijgen ongeveer. Ja. Wat doen we nu dan verkeerd dat die kans zo klein is geworden?
Nou, er zitten geen astronauten aan boord die met de hand sturen.
Dat is het.
Ik weet niet of dat waar is, hoor. Er zijn volgens mij in het verleden ook bij de maan in de jaren 60, 70 natuurlijk ook wel eens wel veel onbemande crashlandingen en dergelijke door vanuit Rusland. En ik weet niet precies, maar wel eens denk ik mislukte landingen geweest. Dus ik het waren er alleen die tijd ook vanuit overheidswegen, dus één systeem steeds meer. En dit is een nadeel hiervan. Het zijn natuurlijk allemaal commerciële bedrijven die
iedereen zijn systeemtjes te ontwikkelen.
Ja, iedereen, wat ook zijn voordelen heeft trouwens, maar iedereen moet zijn eigen ding doen. Weet je, en dat en je leert meestal toch eerst door te ontdekken wat er allemaal niet goed gaat. Ja. En dat zijn ze eigenlijk allemaal tegelijkertijd dat doen. Maar ze leren niet van elkaar. En dat maakt het natuurlijk wel kwetsbaar.
Nee.
Maar goed, als er twee succesvol zijn, heb je straks wel twee succesvolle mensen die het partijen die het kunnen.
Ja. Ja.
Dus het hoort een beetje bij deze fase, denk ik. Dat je
ja, ja, nou ja, goed, je ziet het op allerlei gebieden. De ruimtevaartbedrijfjes, de raketontwikkelaars. Ja, ze schieten als paddenstoel uit de grond op het ogenblik. Ja. Komen we straks nog eventjes op terug bij mijn volgende item. Maar ja, niet alles gaat overleven. Juist omdat het commercieel is en daar niet een hele rijke staat meer achter zit. Nee. Als het budget op is, dan is het faillissement.
Ja. Ja. Oké, okay. Ja. Interessant. Michel?
Ja, ik had. We gaan wel even terug in de tijd. Want inderdaad, vroeger was alles beter. Dan deze
vroeger
ook. In de ruimtevaart. Maar we gaan even terug in de tijd naar Voyager 1. Want Voyager 1 heeft een probleem. En dat ziet er toch wel zorgelijk uit, moet ik zeggen. We hebben even weer Voyager 1 en Voyager 2. Altijd ingewikkeld. Maar Voyager 2 werd eerst gelanceerd. En toen Voyager 1. Maar later haalde Voyager 1. Dan voor je er 2 in, dus toch het vers weg.
Goed, ja, nou, meteen weer bent u er nog, luisteraar?
Ja. Bent u er nog? Onderweg naar, naar het grensgebied, of in het grensgebied eigenlijk tussen het stellaire medium en het zonnestelsel op zoek naar waar eindigt nou eigenlijk de invloed van de zon. Alleen er komt geen data meer naar beneden. Ze hebben komt er een herhaling van een patroontje van 8 bits uit het systeem. Dus er zit ergens iets niet goed. Het vermoeden is dat het te maken heeft met, moet ik even goed zoeken, de goede afkorting van het FDS, het Flight Data Subsystem, waar het probleem zit. En dat is een van de 3, laten we eerlijk zijn, natuurlijk ontzettend antieke computertjes die erin zitten.
Ja, 45 jaar of zo.
Ja, 45. Dus, de techniek is natuurlijk uit de jaren 60, om het zo maar even te zeggen. Dus we hebben het echt eerste generatie computerwerk. Er zitten er 3 in. Eén die de controle doet, zeg maar, het bijsturen doet. En dan eentje die alle scientific data, als het ware, op het kanaal moet zetten. En dan heb je nog je hebt er nog ergens een. Maar het is dus degene die de wetenschappelijke data die uit de instrumenten komt, moet vertalen op het draagsignaal, moet modelleren, zeg maar, zodat die de data daadwerkelijk kan wegzenden. Die doet het niet. En dan roept u natuurlijk, maar dat ding heeft toch een backup? Ja, maar die doet het al sinds 1981 niet meer.
Het mooiste verhaal vond ik nog wel dat iedereen die betrokken is geweest bij het ontwerp hiervan intussen is overleden.
Dit zijn dingen met een heel high profile, maar dat hele team, voor je zo 1 en 2 teams, 12 mensen. Weet je, en inderdaad, die waren allemaal nog niet eens geboren toen, dat is misschien overdreven, maar toen deze dingen gelanceerd werden. Weet je, dus een flink aantal sowieso niet. En je moet dus ook.
Het zijn archeologen die nu het project leiden.
Ja, je bent dus letterlijk in oude blauwdrukken en oude multimappen met vergeelde randjes aan het zoeken naar informatie.
Hoe zat het ook weer? Ja, je kan het niemand meer vragen.
Het is wel heel mooi, laten we eerlijk zijn.
In zekere zin.
Ik vind het ongelooflijk. Als mijn computer 4 jaar oud is, dan doet hij het niet meer. En dan is er geen macht meer die hem nog aan de praat krijgt.
Dit is nog hier wel de vraag hoor. Maar ze zien dat hij doet het dus nog wel. Want ze kunnen zien dat als ze commando's sturen, dat die gewoon goed aankomen. Dat kun je dan vaak een beetje zien. Er komt nog een draagsignaal uit. Hè? Dus daar zit gabbelen op de carrier. Maar die carrier die ontwingen ze nog. Nou ja, en als ze dan een commando sturen, dan kunnen ze aan die carrier zien. Dus aan Doppler-effectjes en dergelijke. Kun je dan zien van het ding doet nog wel steeds wat we vragen van hem. Ja, we krijgen alleen geen wetenschappelijke data meer terug. Nee. Ja, en het probleem is dus, het duurt 22 uur voordat het over is en dan weer 22 uur voordat je het resultaat hebt.
Langzaam gesprek.
Ja, dus het is ingewikkeld puzzelen. Maar ze hebben dus eigenlijk simpelweg niet zoveel opties meer, omdat alle backup systemen zijn allemaal al een keer uitgevallen en zo. Dus het is echt op zijn laatste.
En de energievoorziening die gaat ook op een steeds lager pitje.
Ja, dat ook, maar dat is op korte termijn nog niet zo'n probleem, want ze hebben daar dan wel, omdat je hebt in zo'n plutoniumvervalreactor die dan in zit en die gaat wel steeds minder stroom leveren. Dus je moet wel steeds meer keuzes maken, wat zet ik nog aan en niet. Maar dat was eigenlijk meer een probleem voor de komende pak een beetje 10 jaar als die nog zo volhouden. Maar nu is eigenlijk het probleem van wat kun je nog doen? Ze overwegen nu om terug te gaan naar een data modus, als het ware, die voor dataverzameling die ze gebruikten bij de flybys van Jupiter en Saturnus. Alleen, die hebben ze ook al sinds 1983 of zo niet meer gebruikt, die modus. Nee. Dus, ze gaan iets doen waarvan al die mensen ook niet weten wat de impact is.
Inmiddels ook een redelijk stoflaagje op.
En als het niet goed gaat, dan je hebt ook niet, wat tegenwoordig vrij gebruikelijk is, ergens een engineering model staat waar je dit even op kunt testen om te kijken wat gebeurt er als ik een bepaald commando geef. Weet je, wat doet dat ding dan? Ja, dat bestaat ook allemaal niet meer. Nee. Dus ze zijn inderdaad, maar ze zeggen ook wel van we gaan er wel echt goed over nadenken, maar daarna is het wel godzegende de greep. Want het heeft geen enkele zin om hier nog 2 jaar lang op te gaan zitten studeren. Nee. Weet je, ze gaan het op een gegeven moment maar gewoon proberen. Wat je bij een andere satelliet niet zo snel doet. Maar hier zeggen ze op een gegeven moment, jongens, we zien het wel, we proberen het gewoon.
Als je niks doet, heb je ook niks.
En het aantal opties is ook heel beperkt. Dus ze gaan hem waarschijnlijk proberen te toggelen in een van die andere science modes, om te kijken of dat dan lukt. En zo niet, dan is het
voor de einde oefening. Want om nou 10 jaar naar een draaggolf te gaan zitten luisteren, dat heeft ook weinig
zin. Nee, waar gabbelen overheen komt, dat is het feit wat er nu gebeurt. Dus we duimen natuurlijk voor onze geliefde Voyager.
Ja, dat wel.
Space Cowboy zal het zeker melden als hier nieuwe ontwikkelingen in zijn.
Dan gaan we dat zeker zeggen.
Ja, oké. Nou, dan nu die naam van die asteroïde.
Ja.
Het is een hartverwarmend verhaal, dat overigens is opgetekend toch over het Schilling in Eos. Okay. Hè? Dus daar heb ik het vandaan. Even bronvermelding.
Right.
En het verhaal gaat over een podcaster, annex schrijver. Hij heet Nasser en hij kocht ergens een poster van het zonstelsel voor zijn zoontje. Wie doet dat niet?
Ja.
En deze poster, daar stond bij Venus, bij alle planeten stonden dan de manen en zo. En Venus heeft geen maan, maar er stond wel een dingetje afgebeeld. En daar stond de naam Zuzve bij. Dus Z-O-Z-V-E. En meneer Nasser die dacht van wat kan dat nou zijn? En is dat gaan uitzoeken. Wat blijkt nou? Er is inderdaad een hemellichaam dat niet rond Venus draait, maar wel een beetje bij Venus hoort. Het heeft namelijk dezelfde periode als Venus. Is daar een beetje mee gelokt, zeg maar. En die heet niet Zuzve, maar die heet 2002 VE.
Ja. Ja, transcriptie. Ja, dat wil wel eens fout gaan.
Dus dat het was een. En de illustrator, degene die poster heeft gemaakt, die heeft dat verkeerd geïnterpreteerd. Maar er was dus wel een verband tussen Venus en dat ding. En dat ding dat draait nog steeds daar rond in een of andere langgerekte baan. En het is een kosmisch rotsblok met een diameter van zo'n 250 meter, is in 2002 ontdekt.
En de aarde heeft ook zo'n ding trouwens. Die las ik ergens. We hebben ook zo'n schijnmaantje. Wat dan af en toe zo in de buurt komt dat hij zich gedraagt als een maantje. Ook zo'n rotsblok van een paar meter. Hè?
Er zijn er ongetwijfeld meer van. Ik heb trouwens mijn volgende verhaal, als ik eraan toekom trouwens, want de tijd schiet lekker op. heeft ook kenmerken daarvan. Zoals die bepaalde vormen van synchronisatie, die heb je natuurlijk op allerlei manieren. Hè, in het zonnestelsel.
Maar maak je verhaal even af.
Nou, het verhaal eindigt er dus mee, en dat vind ik zo leuk, dat deze Nasser contact heeft opgenomen met de International Astronomical Union en daar dan van het Small Bodies Names Committee.
Ja, ja,
dat
ja,
gaat
ja.
over de naamgeving van allerlei hemellichamen. En die heeft gedaan gekregen dat dit hemellichaam nu gewoon Zuswe is genoemd. Nu heet hij echt zo.
Ja. Oh, ja,
als eerbewijs aan deze illustrator. En ik wil je trouwens uitnodigen om naar EOS te gaan. Die hebben ook het artikel online staan. En er staat ook een soort foto van die poster. Het is namelijk een heel geestig vormgegeven poster.
Ja.
Ik kijk er echt met plezier naar.
Ja.
En hij klopt dus weer. Dat is het
mooie. Ja, precies. Ja, inderdaad.
Hij klopt nu nog meer dan hij al weet.
We hebben de werkelijkheid gewoon aangepast aan de illustratie.
Ja, precies.
Heerlijk.
Nou, leuk toch?
Ja.
Oké, okay, dat is Zuswe. Luc?
Ja, een rondje Chinese raketten.
Okay.
Ze zijn ontzettend druk bezig. Dat was laatst in januari een lancering die mij gewoon is opgevallen, omdat het zo ongelooflijk lelijk was. het gaat om de Yinli 1 raket. Ook wel bekend onder zijn Engelse naam Gravity 1. Werd gelanceerd vanaf een drijvend platform. En als je die raket ziet, dan denk je van, nou, dat is niet echt. Dit is uit een hele slechte Buck Rogers film. Hij is heel laag, breed gedrongen. Werd gelanceerd vanaf een drijvend platform. Dat heeft hij zo ongeveer aan flenters geblazen. Want het is een raket op vaste brandstof.
Ja.
Dus dat heeft heel veel peut bij de liftoff. Maar het bijzondere voor de eerste vlucht van een nieuwe raket, het werkte. Hij heeft vier weersatellieten in een baan om de aarde gebracht. Dat ging dus gewoon helemaal goed. En het leuke detail is dat hij dus helemaal uit vaste brandstofraketten bestaat. Zeven motoren die daardoor worden aangedreven. Daarmee is het best een buitenbeentje eigenlijk.
Meer trappen ook dan? Of alles in één keer?
Ja, het zijn vier boosters om een centrale trap. En dan zit er nog een tweede en een derde.
Allemaal
okay. vaste brandstof.
Dat is ongebruikelijk.
Ja, precies. Normaal zit er altijd helemaal bovenop een heel kleine stage met vloeibare brandstof. Zoals bijvoorbeeld de Vega en VKC. Van Europa. Dat lukte. Er zijn nog twee andere Chinese raketten op vaste brandstof. De Kinetica 1 en de SD3. Die zijn wat kleiner. Die kunnen maar 2 ton naar een lage aardbaan brengen. Deze Gravity 1 4,5. Dus daar heb je best wat aan. Uiteindelijk is het plan om deze raket ook verder te gaan ontwikkelen. Uiteindelijk ook vloeibare trappen eraan toe te voegen. Om uiteindelijk uit te komen bij een kloon van de Falcon Heavy.
Ook echt inderdaad een geïmiteerde versie.
Daar zit niks vaste brandstofrugs in.
Nee, precies. Dus ze beginnen met, misschien hebben ze zoiets van, nou, dit is lekker simpel. En vervolgens langzaam de kant op evolueren wat zo ongeveer de heilige graal van de ruimtevaart lijkt te zijn.
Maar staat dat vast dat de Chinezen bezig zijn een kloon van de Falcon Heavy?
Nou ja, het grappige is dus dat waar het 10 jaar geleden nog behoorlijk gesloten was, allemaal Chinese ruimtevaart. Ja, sinds vooral het beginnen van commerciële bedrijven. Ja, die kom je ook gewoon tegen op de grote lucht- en ruimtevaart tentoonstellingen en op internet. En het regent artist impressions. Ja. En,
maar wat het allemaal waard is, daar...
Ja, wat ik net al zei, ze zullen allemaal niet allemaal gaan overleven. Het is wel opvallend dat er heel erg veel wordt gedaan. Wat dat betreft zijn ze de geschiedenis van Space gewoon aan het nadoen.
Inclusief de herbruikbaarheid. Want dat heb ik bij de Chinese ruimtevaart nog niet gemerkt.
Nee, daar gaan ze zeker op af. Er zijn vier commerciële bedrijven die op dit ogenblik hoppers testen. Kleine testversies van een raket die een paar honderd meter de lucht ingaat. Zijn ding moet doen en vervolgens gecontroleerd weer rechtstandig landen.
Zoals Elon Musk dat in den beginne ook deed.
Precies, inderdaad. Punt is dus alleen dat deze jongens allemaal veel harder gaan. SpaceX,
maar ze weten dat kan en zo, hè?
Ja, SpaceX had destijds zes testvluchten voor nodig om op 300 meter te komen. Nou, dat bereiken deze jongens allemaal op hun eerste keer al. Zo is er de Juke 3 van Orion Space. ook een rakettrap van staal met een motor op methaan en zuurstof. Helemaal recepten SpaceX. Nou, dan heb je ook Galactic Energy, iSpace en Deep Blue, die allemaal hoppers hebben getest. Dat is allemaal de afgelopen 2 jaar en zelfs het afgelopen half jaar dat de nieuwste kandidaten nog online kwamen, zeg maar. En nou ja, als je dus inderdaad de brochures van die bedrijven naast elkaar legt, komen ze allemaal uit op een kloon van Falcon Heavy. Dus ja, je kan je nu gaan afvragen van, nou, zijn die Chinezen nou slim, CQ lui, en zeggen van, nou, we pakken gewoon een ontwerp, bedenken wat er onder de metalen huid van zo'n raket moet zitten en we gaan dat gewoon nabouwen. Of heeft SpaceX inderdaad die heilige graal te pakken met de Falcon 9? Van, nou, dit is de optimale raket als je hem herbruikbaar wil
als
hebben.
Als ik probeer te verplaatsen in de Chinezen, dan denk ik van, nou, wat ik zou doen is eerst maar eens dat ding namaken en daarna kijken of we hem kunnen verbeteren.
Ja, nou ja, dat hebben de Chinezen natuurlijk al de afgelopen 50 jaar met heel veel spulletjes uit het Westen gedaan. Ja. Ja, het is, nou ja, interessant. Het blijft zeker afwachten wat hier gaat overleven. Maar ja, van links of van rechts krijgt SpaceX natuurlijk op een gegeven moment concurrentie van een andere speler die ook een herbruikbare raket kan bouwen. Dan wordt het heel interessant.
Ja, nou is uiteindelijk onderaan de streep betrouwbaarheid natuurlijk altijd de sleutel. Weet je wel, één keer is geen keer in de ruimtevaart. Weet je, en dat blijft precies. Natuurlijk wel.
Dat krijgen de Chinezen ook wel onder de knie.
Ja, dat zou je verwachten.
Er zijn heel veel Chinezen. Dus,
het is ook wel een soort engineeringcultuur die je ervoor moet hebben, denk ik hoor. Dus dat kun je wel. Dat is nog maar de vraag. Maar, er is natuurlijk wel een grote kans dat één van die bedrijven daar uiteindelijk in overblijft. Die dat trucje ook heel goed kan. Ja. Hier geen enkele reden om aan te nemen dat alleen de Amerikanen dat kunnen.
Nee, precies. En zelfs van overheidswegen, de staatsindustrie, die wil ook gewoon een kopie van het Starship-concept gaan maken.
Nou ja, even groot. Het fijn is natuurlijk dat de Chinese staatsindustrie iets sneller het roer kan omgooien dan de Europese
staatsindustrie. Ja, zeker. Ja, die hebben een iets dikkere portemonnee dan wij.
Ja, dat niet alleen, maar het is ook qua besluitvorming simpeler. Ja. Weet je, als je hier inderdaad via de ESA en de Europese Unie, zeg maar, op een gegeven moment je beleid moet veranderen.
Hoe je wil omgooien.
Ja, ben je even bezig. Ja. Dat is, of je nou leuk vindt of niet, maar het is de harde realiteit.
Nee, precies.
Dat kan China natuurlijk iets sneller.
Ja, één handtekening van de partijleider en je bent klaar. Ja.
Oké, dankjewel daarvoor. Michel?
Ja, mijn derde onderwerp is ook een stukje Nederlands of een Hollands glorie eigenlijk. Dat is de lancering van PACE. Een Amerikaanse satelliet, ongeveer ter grootte van een klein autootje. Het is niet echt een hele grote satelliet, maar het is een oceaan als satelliet. Ik knor een beetje over de afkorting, want het is natuurlijk wel altijd een afkorting. Maar het is de afkorting voor Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystems. Ja, maar dan wordt het PACU. Maar dat nou ja, ja, waarom die O dan niet mee mag doen, ik vind het gemeen. Maar goed, dat... die is succesvol gelanceerd. Ook weer trouwens op een Falcon, volgens mij een paar dagen terug. We nemen dit op de 14e, ik meen vorige week dat die gelanceerd werd. Mm-hmm. Kijkt hij naar kleur van de oceaan. Dus het hoofdinstrument is een kleurinstrument. Kijk naar de kleur moet je dan in de meest wetenschappelijke betekenis van het woord hier niet in de menselijke. Ja. Om daar allerlei dingen over te kunnen afleiden. Over groei van plankton, interactie van CO2 opname met de oceaan. Dus echt klimaatstudies. Maar er zitten twee instrumenten bij, waarvan er één Nederlands is. En dat Nederlandse instrument heet SPEX-1. En dat is een instrument wat heel specifiek kijkt naar de polarisatie van licht vanuit onder vijf hoeken eigenlijk. Om daaruit iets te kunnen afleiden over aerosolen. Dus fijnstof en kleine deeltjes in de atmosfeer die... die heel grote rol spelen bij wolkenvorming en daarmee ook een hele grote rol spelen bij klimaatmodellen. Aerosolen schijnen de reden te zijn waarom er nog steeds hele grote onzekerheid in al die klimaatmodellen zit. Voor na 2050 toe zit er nog 3 graden onzekerheid in. En dat komt met name door dat ze de rol van aerosolen niet goed kunnen snappen nog. Mm-hmm. Nou, dus daar doet hij dat specifieke instrument dan onderzoek naar. En dus door blijkbaar hebben die aerosolen... Maar nu, jij bent natuurkundige, Herbert, dan ik. Maar hebben die aerosolen een bepaald effect op de polarisatie van het licht wat weer
Dat zou ik niet eens weten.
Nee, daar haak ik ook aan voor. Maar die... Maar ze meten dus die polarisatie. Dat is eigenlijk.
Het is aan de hand van polarisatie kunnen ze die aerosolen detecteren.
Ja, kunnen ze blijkbaar iets zeggen over de hoeveelheid en de grootte van die aerosolen. En ik vermoed dan, maar dat kon ik niet zo heel goed terugvinden, maar ik vermoed dat ze dat op in vijf verschillende richtingen doen. Om op die manier ook als het ware een dwarsdoorsnede van de atmosfeer te kunnen maken. Want als je alleen naar beneden kijkt, dan krijg je totaalbeeld. Maar je weet niet hoe de verdeling is.
Nee, je kan een goed 3D-beeld.
Dan zou ik verwachten dat het belang van die aerosolen dat ze bijvoorbeeld zonnestraling in een bepaalde mate tegenhouden. Bepaalde soorten zonnestraling in een bepaalde mate tegenhouden. Ja. En misschien ook wel een rol spelen in wolkvorming.
Ja, daar gaat het om. Ja, okay. Het gaat met name om die
condensatiekernen.
De aerosolen als condensatiekernen. Ja. Dus het is een betrekkelijk klein instrument. Het werd door ergens, zag ik het in de media, omschreven als schoenendoos. Dat vind ik dan altijd wel heel oneerbiedig. Weet je, maar goed. Het is iets groter dan een melkpak. Maar dat is voor dit type instrument relatief klein. Omdat het dit is een instrument met Nederlandse genen, om het zo maar even te zeggen. Omdat wij al decennia als Nederland heel goed zijn in het bouwen van dit soort de instrumenten. Dat is al ooit begonnen bij Schiamacchi op Envisat. Als je nog heel ver in de tijd teruggaat. Daarna kreeg je OMI. Dat was ook zo'n instrument voor onderzoek aan de atmosfeer. En de laatste telg uit die redelijk gerenommeerde wetenschappelijke lijn in Nederland is dus Spex One. En hij schijnt met succes gelanceerd te zijn. Ik heb nergens kunnen vinden of hij het ook goed doet, maar geen nieuws is goed nieuws. Dus ik neem aan dat hij in bedrijf is. En zo zijn we in de ruimte weer een stukje Hollands glorierijker.
Nou, dat is geweldig. Ja. Heel mooi. Dan heb ik nog een verhaal over Mimas. Een van de kleinste manen van Saturnus. Ik aarzel om te zeggen de kleinste, want je weet maar nooit
over. Dat kan morgen veranderen.
Morgen weer een nog kleinere wordt gevonden. Ja. Het is wel, voor zover ik begrijp, de maan van Saturnus die het dichtst bij Saturnus zelf zijn rondjes draait. Even kijken, het ding is trouwens 400 kilometer in doorsnede. En hij draait zijn rondjes in een periode van een dag.
Oh, oké.
Dus één dag is hij Saturnus rond.
Snelheidsduivel, ja.
Ja, en dit is dan ik wees daar net al naar vooruit. Dit is dan weer zo'n hemellichaam dat door de zwaartekracht is gesynchroniseerd.
Oh ja.
In ieder geval, hij keert altijd dezelfde kant naar Saturnus toe. Dus zijn omlooptijd is gesynchroniseerd met zijn omwentelingstijd. Ja. Zo zeg ik het, geloof ik, goed. Ja, hij doet daarbij dan toch wel rare dingen.
Okay.
En daar wordt het interessant. En aan de hand van die rare dingen zijn ze er nu achtergekomen dat hij waarschijnlijk een ondergrondse oceaan heeft.
Okay.
Wat is er aan de hand? In die rotatie zitten bepaalde wiebelingen. Waardoor die soms een beetje voorloopt en soms een beetje achterloopt op waar die eigenlijk zou moeten zijn met zijn gesynchroniseerde rotatie. En er waren altijd twee mogelijkheden. Eén zou dan zijn een ondergrondse oceaan. Het andere zou zijn dat de rotsachtige kern van Mimas een bepaalde bijzondere vorm zou hebben. Nou, daar was tot nu toe, hield de kennis op. Maar nu is er een nieuw onderzoek verschenen. En ik lees het in Ars Technica. En Ars Technica baseert zich dan weer op een artikel in Nature. Want er is nog een tweede verschijnsel ook. Die baan van Mimas rondom Saturnus is elliptisch.
Mm-hmm.
En ook daar zitten onregelmatigheden in. Die zijn ze nu gaan bestuderen. En ze zijn gaan uitrekenen hoe die rotsachtige kern, die dan een wat afwijkende vorm zou moeten hebben, wat voor vorm die zou moeten hebben om die onregelmatigheden in die omloopbaan te verklaren. Toen kwamen ze op hele rare dingen uit. Namelijk, het zou een langgerekte schijf moeten zijn.
Mm.
En die zou, om de verschijnselen te verklaren, aan beide kanten uit de maan moeten steken.
Oké. Okay.
Waar de onderzoekers dan, zoals Ars Technica schrijft, droog van opmerken: dit is niet compatibel met de waarneming.
Ja, precies. Ergo.
Ja. Dus om dit verhaal kort te maken, de oceaan is dan
blijft
de verklaring.
Dan blijft dan over. Ja,
wat ik niet helemaal begrijp is hoe een oceaan hetzelfde kan doen als zo'n langgerekte schijf van rotsen. Dat vermeldt het verhaal ook niet. Nee, dat... dat moet ik schuldig blijven. Misschien dat dat nog eens een keertje terugkomt. Als dit waar is... en er zijn verder nog allerlei speculaties over hoe dit dan zo gekomen zou zijn. Hè?
Ja.
Dat heeft dan een oceaan kan ontstaan door het smelten van ijs dat aanwezig is in het ondergrondse materiaal. En dat kan smelten door getijdenwerking.
Ja.
Nou, dat is wel iets wat je verwacht bij een maan die zo dicht bij Saturnus.
Die wordt gekneed door dat zwaartekracht.
Dat zou dan rond 3 miljoen jaar geleden zijn gebeurd.
Ja.
Misschien dat hier nog eens een keertje nieuw onderzoek over verschijnt, waardoor we antwoord krijgen.
Je zou ik ga zitten speculeren, maar bij zo'n bij een vloeibare laag daar, zeg maar, zou je kunnen voorstellen dat dat door allerlei schommelingen in een soort eigen frequentie gaat klotsen, weet je, en dat ook blimeer zichzelf als een soort van zo'n slingerklok dingetje in gang houdt. Weet je. Ja. Zoiets zou natuurlijk kunnen.
Inderdaad patronen krijgt die niet zelf de vorm hebben van die langgerekte schijf, maar over de tijd gemeten.
Ja. Hetzelfde effect. Ja, dat zou ik me wel kunnen voorstellen. Je krijgt wel heel misselijke aliens. Dat is
precies. Voor mijn beltvorming, Mimas is toch dat maantje wat op de Death Star lijkt?
Ja, precies. Ja. Die heeft een krater en die heeft een naam. Was dat niet Hermes of iets dergelijks?
Ik zag inderdaad langskomen dat ze het op schaal hadden laten zien naast elkaar. En dan is hij volgens mij een keer of vier zo groot als...
Okay.
Dus hij is wel wat groter dan.
Herschel. Het was wel een Herschel. De kraat heet Herschel.
Okay. Ah, kijk.
En die is ongeveer een kwart zo groot als het maantje zelf.
Ja.
Ja, dus het ziet er echt uit als een iris.
Ja, als een los oog wat je in de gaten houdt.
Ja, het wordt vergeleken met de Death Star.
Ja, precies.
Och, geweldig. Ja. Wat ik me verder nog afvraagde, en dat is ook iets wat ik ooit nog eens hoop tegen te komen. Waarom zou het water zijn? Dat wordt natuurlijk vrij makkelijk al water, daar hoop je ook altijd op. Want we gaan denken aan, leven en zo. En we gaan erheen met een apparaat dat daar gaten gaat boren.
Ik denk simpelweg omdat de ingrediënten daarvoor, namelijk waterstof en zuurstof, in grote hoeveelheden aanwezig zijn.
Waarschijnlijk, je kunt aan ammoniak denken en zo.
Maar de viscositeit het beste past in het model dat ze hebben ontwikkeld.
En echt geneigd te zeggen als je ook al dat nieuws leest over allerlei, laatst ook weer met die asteroïdes en dat vaak toch veel wateriger is dan ze dachten. Water zit gewoon overal. Dat is
op kometen.
Ja, we hebben er gewoon op volgens mij heelal schaal gewoon heel veel van.
Ja.
Simpelweg de verklaring is. Maar ik weet het natuurlijk niet.
Nee. Bij afwezigheid van verdere informatie is water dan misschien inderdaad het meest waarschijnlijk. Maar goed, dat is het verhaal van Mimas. Terug te vinden in Ars Technica via het link in onze show notes natuurlijk. Iemand nog iets toe te voegen?
Heel kort dan, als het goed is. Ik las het vlak voordat we gingen opnemen op Twitter dat SpaceX vandaag een wet dress rehearsal voor Starship voor zijn derde vlucht gaat doen. Elon Musk twitterde gisteren dat de lancering over zo'n 3 weken gaat plaatsvinden. Nou, dan kunnen we ervan uitgaan dat het over 1 week of 6 zover is.
Dus, ja.
Spannend.
Ja, wordt weer spannend. Houd het in de gaten.
Heel mooi. Jij nog iets, Michel?
Nee, ik was het rond.
Ik ook niet. Nou, dan laten we het hierbij. Dan was dit Space Cowboys 140. Dankjewel, Luc van den Abelen.
Jo.
Dankjewel, Michel van Baal.
Graag gedaan.
Mijn naam is Herbert Blankenstein. Is het nog steeds trouwens. En heel graag tot over 2 weken bij de volgende Space Cowboys. Dan weer met een heel ander team. Tot dan.
Volgende keer.
Dag allemaal.
Hoi.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.